Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu, al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Tot zover. En dat is dan een inleiding eigenlijk van de schrijver van de Hebreeënbrief, laten we maar afspreken dat het Paulus was. Een inleiding dus van de apostel Paulus op een belangrijk Bijbels onderwerp, namelijk dat van de typologie. Een thema wat in de loop der eeuwen nogal in de verdrukking is gekomen, zo te zeggen. Vergeten is ook. Af en toe kwam het weer boven, maar in onze dagen leven we weer in een tijd waarin typologie eigenlijk als occult beschouwd wordt. Daar komt het ongeveer op neer. Maar niettemin is het een van de belangrijkste wijzen waarop het woord van God tot ons komt. Namelijk in de vorm van voorbeelden. Het is een heel eenvoudige zaak, ook een heel begrijpelijke zaak dat gebeurt. In de eerste plaats natuurlijk, omdat de schrift ons spreekt over onzienlijke dingen. Onvergankelijke dingen in de eerste plaats, maar volgens de schrift zijn de onvergankelijke dingen per definitie ook onzienlijk. En omdat ze onzienlijk zijn, zijn ze ook moeilijk voorstelbaar voor een mens die leeft volgens wat hij ziet. Een heel eenvoudige zaak. Het is bij alle dingen zo dat wij geneigd zijn dingen die we niet zien, maar waar we over horen, dat we die ons visueel voorstellen. Ik heb dat in ieder geval vrij sterk, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Bij het lezen van een boek, wat voor een boek dan ook, stellen wij ons toch bepaalde dingen voor. De een wat beter dan de andere, sommige zijn wat meer beeldend en dus visueel ingesteld. Sommigen zelfs zijn in staat om aan de hand van een beschrijving een mooie tekening of een schilderij te maken zelfs. Anderen wat minder, maar niettemin stellen wij ons de dingen voor. Zo niet als een herkenbare afbeelding, dan toch in ieder geval in de vorm van schema's, lijnen, overzichten enzovoorts. Ik heb dat tenminste sterk en dat lijkt me ook een algemeen bekend verschijnsel. Daarom is het ongetwijfeld zo dat we in de Bijbel typologie vinden, omdat daarin geestelijke waarheden, dingen die wij normaal ons niet kunnen voorstellen, worden voorgesteld. Ze worden ons uitgebeeld in allerlei vormen. In de eerste plaats natuurlijk in dat wat speciaal in de Bijbel als typologie tot ons komt. Namelijk de diverse instellingen en ook voorwerpen die deel uitmaakten van het oude verbond, van de wet dus. Dat is echter niet het enige, want het blijkt dat daarbuiten ook de diverse geschiedenissen, zoals we die kennen in de Bijbel, in het Oude Testament in het bijzonder, maar eigenlijk ook die van het Nieuwe Testament, dat in die geschiedenissen ons ook bepaalde geestelijke waarheden worden uitgebeeld. En ik denk dat de meesten van u daar langzamerhand toch wel vertrouwd mee geraakt zijn. Daarnaast vinden we ook nog de veel bredere waarheid dat alle zinnelijke dingen, ook buiten de Bijbel zal ik maar zeggen, in de wereld, zienlijke wereld om ons heen, op een of andere wijze uitbeeldingen zijn van de schepper zelf en daarmee van onzienlijke, geestelijke en eeuwige waarheden. Dat berust op de eenvoudige gedachte dat het handwerk van de schepper nou eenmaal de aard van de schepper verraadt. Dat is een heel eenvoudig principe wat zich in het werk van de mens nou eenmaal ook voordoet. Al moet ik erbij zeggen dat ook die dingen dikwijls omstreden zijn. Want handlijnkunde en dat handschriftkunde, hoe heet het? Handschriftkunde, ja, dat bedoel ik, handschriftkunde, grafologie. Hè? Handlijnkunde is weer wat anders. Maar de kunde van het handschrift van de mens, die wordt ook over het algemeen als occult beschouwd. Merkwaardig genoeg, omdat het dat toch helemaal niet is. In het werk van de kunstenaar leert men de kunstenaar zelf kennen. Dat is heel eenvoudig. En waarom zou dat niet zo zijn in zijn handschrift of in zijn wijze van spreken, zelfs in de klank van zijn stem? En ga nog maar even door. Ja, dat is nou eenmaal zo. Heb ik het nog niet eens over zijn vingerafdrukken. Maar vooruit maar. In elk geval is het zo dat alle zienlijke dingen op een of andere wijze uitbeelding zijn van onzienlijke dingen. Maar in het bijzonder komt dat in de Bijbel tot ons, waar bepaalde voorwerpen gemaakt werden volgens het goddelijk voorschrift. En die dan ook in overeenstemming met dat voorschrift deze geestelijke waarheden uitbeelden. In de Bijbel komt dat tot ons in de eerste plaats in het eenvoudige principe dat alle instellingen van het oude verbond, van de wet dus, op een of andere wijze uitbeeldingen zijn van de instellingen, als ik dat zo mag zeggen, van het nieuwe verbond. Met andere woorden, het oude verbond is een illustratie van het nieuwe. Het bevestigt de belofte dat er zo'n nieuw verbond zou komen. Het is niet dat verbond, het is er een illustratie van. En het verbond dat zou komen was uiteraard het nieuwe verbond, zoals dat in wezen al beloofd was aan Abraham en ook onder het verbond met Abraham, want daar komt het op neer. Vandaar dan ook dat zo gemakkelijk het oude verbond beschouwd wordt als een soort vervulling van de belofte aan Abraham. Dat is het niet, maar het lijkt er natuurlijk wel op. En dat is zo omdat het oude verbond immers een illustratie is van de vervulling van de belofte aan Abraham. Oftewel, het is een illustratie van het nieuwe verbond. Daarom lijkt het op het nieuwe verbond, maar het is het niet. Daarom lijkt het op de vervulling van de belofte aan Abraham, maar het is het niet. Dat is een van de grote fouten dan die gemaakt worden in de zogenaamde verbondstheologie, waarbij het oude verbond, de wet dus, gezien wordt als een soort van vervulling van de belofte aan Abraham. Maar nogmaals, dat is het op geen manier, integendeel, het is slechts een illustratie van wat later komen zou en daarom is het niet de vervulling van de belofte, maar het is de bevestiging van de belofte. Dat wil zeggen, de belofte wordt als het ware herhaald in de beelden van het oude verbond. En onder ons gezegd, dat is ook ongeveer het enige nut van het oude verbond. Er zijn er twee die in de Bijbel genoemd worden, u kent ze waarschijnlijk. Het ene nut van het oude verbond is dat door het oude verbond is kennis van zonde. Maar bij nader inzien kan het nauwelijks als nut worden aangemerkt, omdat het inderdaad geen praktische uitwerking heeft. Integendeel, waar men zijn zonde, en daarmee is uiteraard bedoeld zijn zondige natuur, leert kennen, daar gaat men er niet op vooruit, maar in wezen gaat men erop achteruit. Zodra men zich immers bewust wordt van de eigen verloren, verdorven, zondige situatie, zal het ook een uitwerking hebben op het eigen denken en op het eigen handelen. Dat zal dus altijd een negatieve uitwerking zijn. Dat is ook wat we in de Bijbel uitdrukkelijk leren. En het is zelfs zo negatief dat daardoor de ogen zelfs verblind worden voor die dingen die wel degelijk positief zijn. En zelfs worden de ogen van degenen die onder het oude verbond leven verblind voor de komst van het nieuwe verbond. En we vinden dat duidelijk beschreven in het Nieuwe Testament, met name dan natuurlijk in 2 Korinthe 3. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Waar het om gaat is dat de apostel hier als het ware een soort inleiding geeft op de oud-testamentische typologie, op het gegeven dat inderdaad al deze dingen, deze herkenbare dingen uit Exodus en Leviticus uiteraard en voor een deel het Numeri, dat die illustratief zijn voor wat later tot stand zou komen. Ofwel, al die dingen die via Mozes tot stand kwamen, wijzen heen op wat later tot stand zou komen, niet onder Mozes, maar onder de profeet als Mozes, namelijk onder de Christus. Deze inleiding gebeurt op wel merkwaardige wijze. Ik moet altijd zeggen dat ik, die wijze waarop de apostel dat doet bijzonder waardeer. Want wat hij doet is niet heel voorzichtig een soort van inleiding geven op de typologie. Zodat men er heel langzaam aan zou kunnen wennen. Met beleid. Vooral weet u wel dat het lijntje niet breekt en zo. Integendeel, hij valt gewoon binnen. En ik kan dat goed waarderen, want ik heb zelf ook de neiging. Niet bewust, maar zo is het wel, hè. Als ik merk dat iemand een beetje bezwaar maakt tegen, of een beetje zich afzet tegen wat ik probeer te vertellen, dan krijg ik niet de neiging om gas terug te nemen om het dan rustiger aan te doen, maar juist om er nog een schepje bovenop te doen, om te laten zien dat het heus niet een verre conclusie is, het eind van de lijn waartoe we, het eind van de weg ook, waartoe we eventueel, als we flink doorlopen, wel zullen geraken, maar integendeel, die weg gaat nog veel en veel verder, alleen vandaag gaan we dan zover niet, hè. Vandaag blijven we een beetje terug. Dat is dan de methode. En het merkwaardig is, vind ik tenminste, dat de apostel dat hier precies zo doet. Want de bedoeling is dat hij gaat spreken, dat had hij al een paar keer gezegd, maar vervolgens had hij het weer uitgesteld. Hij zou namelijk gaan spreken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een thema wat we langzamerhand, dacht ik, wel enigszins kennen. Hij zou gaan spreken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die immers vooraf geschaduwd wordt, of is het gevoorafschaduwd, ik weet het nooit, hè, door de hoge priester van het oude verbond, namelijk Aaron. Met andere woorden, we kennen in het Oude Testament een hoge priester die, voor zover wij weten, maar eenmaal per jaar werkelijk wat deed. Want voor de rest, hoefde hij er alleen maar te zijn, had verder niks bijzonders te doen. Nee, hij was de verantwoordelijke man. En daar gaat het maar om. Hè. Hij was aangesteld voor het leven als hoge priester. Maar het enige wat we van zijn dienst leren is dat hij eenmaal per jaar, nou ja, weliswaar elk jaar staat hier ook, maar niettemin slechts eenmaal per jaar dat hij dienst deed in het heilige der heiligen, wat hier dan genoemd wordt ook de tweede tabernakel, om daar op de grote verzoendag verzoening te doen voor des volks misdaden. Zo heet het aan het einde van vers 7. Maar in plaats van dat voorzichtig te vertellen, valt de apostel hier in hoofdstuk 9 pas, hè, met de deur in huis, en zegt dan, die hoge priester, waarover hij overigens in hoofdstuk 7 al gesproken had dan, die hoge priester is maar een onderdeel van de instellingen van het oude verbond. En er waren er vele, zoals er ook veel voorwerpen waren, want niet alleen De act had ik bijna gezegd, maar ik bedoel niet alleen de handeling, de activiteit van de hoge priester op Grote Verzoendag beeld een geestelijke waarheid uit, maar zelfs alle voorwerpen die daar min of meer bij betrokken waren, alle onderdelen van de tabernakel namelijk. En dat is wat de apostel dan ook zegt. Hij zegt namelijk dat het oude verbond inderdaad rechten van dienst had, zo staat het in vers 1. Zo had dan wel ook het eerste verbond, want er blijkt uit de voorgaande verzen, rechten van dienst, dat wil zeggen godsdienstige rechten, min of meer inzettingen. Het woord recht, dat veronderstelt dat inderdaad recht gedaan of recht gemaakt wordt. Dat dingen die scheef zijn, recht getrokken worden. Dat is niet alleen de betekenis van het Nederlandse woord, eigenlijk, etymologisch, maar ook van het Griekse woord wil zeggen dat de dingen weer gelijk getrokken worden. Dat wil zeggen, God had wat gedaan voor de mens, en de mens wordt geacht ook iets te doen in antwoord daarop om de zaken min of meer weer recht te trekken. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, het waren dingen die door God min of meer geëist werden, zo zou je het kunnen zeggen. En dus zijn het in de praktijk inderdaad instellingen, godsdienstige instellingen. Rechten wordt het genoemd, ook wel rechtvaardigmakingen, zo staat het in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk. Waar gesproken wordt over rechtvaardigmakingen des vleeses. Dat zijn dus rechten met betrekking tot het vlees, of zeg maar gewoon goddelijke instellingen, want daar komt het op neer, met betrekking tot het vlees. Vleeselijke instellingen. Dingen die door God gelegd zijn op het vlees. God zou wat doen voor de mens, maar God verwacht ook wat terug van de mens. Dat is immers wat de wet zegt, doe dit en gij zult leven. Het wordt later aangehaald in de Romeinenbrief. Hè? De rechtvaardigheid die naar de wet is, zegt, doe dit en gij zult leven. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dit begrip rechtvaardigheid, makingen of rechten, want zo is het meestal vertaald, ook de gedachte in zich heeft van oordelen. Maar oordelen wil ook zeggen dat de dingen weer recht gemaakt worden. Komt niet zo vaak voor en ik zal u bij deze gelegenheid de teksten waar het voorkomt er maar besparen. Maar het zijn er maar stukken vijf, hè, waar dit woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, uiteraard. Maar goed, het eerste verbond had godsdienstige instellingen. De instellingen die door God inderdaad zo bepaald waren. En er staat er meteen achter, en het wereldlijk heiligdom. Maar het zal duidelijk zijn dat dat en zoveel betekent als namelijk, of zoiets als in verband met, want deze rechten van dienst, deze godsdienstige instellingen hingen vooral samen met het wereldlijk heiligdom. Maar let op, het wereldlijk heiligdom, want het veronderstelt dat er ook een ander heiligdom is wat niet van deze wereld deel uitmaakt. Dit heiligdom echter wel. En het is aardig dat je dat zo naast elkaar krijgt, want hier wordt gesproken over rechten, waarvan in vers 10 gezegd wordt dat het vleeselijke rechten zijn, rechten des vleeses. En van het heiligdom wordt in vers 1 gezegd dat het een wereldlijk, en dus eigenlijk ook vleeselijk, stoffelijk althans, heiligdom is. Het gaat dus over zaken in de zienlijke wereld. En die zaken, die religieuze aangelegenheden, want dat zijn het, maakten dus delen uit van het eerste verbond, het oude verbond. En daarna wordt het toegelicht, want staat er, de tabernakel was toebereid. Dat is dus het wereldlijk heiligdom. De tabernakel, de tent, betekent het gewoon. Ik weet niet of het woord ooit in het Nederlands gebruikt is buiten de Bijbel om. Vermoedelijk ooit wel. Maar niettemin, het heeft gewoon de betekenis van tent. Want de tent, de tabernakel, was toebereid. Bovendien, er had natuurlijk ook tempel kunnen staan, maar er staat tabernakel omdat het meteen uitdrukking geeft aan de vergankelijkheid daarvan. Immers, wij kennen zowel de tabernakel als de tempel, waarbij in die verhouding de tabernakel staat voor de dingen die zouden verdwijnen. En daarna staat de tempel voor dat wat zou blijven. Als je dus de tabernakel en de tempel naast elkaar zou zetten, dan is de tabernakel in zijn geheel de uitbeelding van het oude verbond. Dat verdwijnt dan dus. En dan is de tempel de uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat is het definitieve bouwwerk. Maar als we de tempel niet in het verhaal betrekken, dan hebben we een tabernakel die uit twee delen bestaat, waarbij het ene deel, het eerste deel uiteraard staat voor het oude verbond en het tweede deel voor het nieuwe verbond. Zo werkt dat nou eenmaal. Dit soort verhoudingen vinden we in de Bijbel vele malen terug. Ik zal me nou beheersen, anders zou ik u daar talloze voorbeelden van geven, hoe betekenissen wijzigen, hoe toepassingen dus wijzigen binnen de context waarin ze gebruikt zijn. Dingen krijgen hun betekenis afhankelijk van het verband waarin ze genoemd worden. Zo is het nou eenmaal. Dat is het geval niet alleen met Bijbelse symboliek of typologie, maar het is zelfs het geval met gewone uitdrukkingen, taalkundige uitdrukkingen, woorden zelfs. Hè? Kijk, een dag is een etmaal. Laat ik maar over een woord hebben dan. Een dag is een etmaal. Maar als er staat dag en nacht, dan is de dag maar een deel van het etmaal waarin het licht is, waarin de zon schijnt. Nou ja, of hij schijnt is de vraag, maar goed. Of hij ook onder de wolken schijnt is de... Hè? Ik heb altijd schrik als ik prediken lees. Dan gaat het over de dingen onder de zon. Die word je dan geacht te zien. Maar goed, dan moeten er geen wolken zijn, denk ik altijd. Hè? Maar goed, in ieder geval is het zo dat uit het verband dus de betekenis blijkt. En zo is het met deze dingen ook. De tabernakel was toebereid. Over een tempel wordt helemaal niet gesproken, dus dat kunnen we vergeten. De tabernakel was toebereid, volgens het voorschrift overigens. En dan staat er namelijk de eerste tabernakel, de eerste tent. Want het was natuurlijk in onze gedachten wellicht één tent, maar je kunt het ook beschouwen als twee tenten, maar dan aan één gebouwd. Dat is eenvoudig te doen met tenten hoor. Volgens de traditionele tentenbouwkeuze gewoon verlengen. Hè? Zet je er een stuk tussen. Hoeveel banen zullen we deze keer eens opzetten? Overlegden we vroeger bij het opzetten van evangelisatietenten. Hoeveel mensen zouden er komen? Hoeveel stukken zetten we neer? Nou goed, dit waren dan twee delen. We weten dat ook uit de andere betekenis of toepassing van het begrip tabernakel. Want het woord tabernakel wordt ook gebruikt niet eens voor het bouwwerk als geheel, maar ook zelfs uitsluitend voor de, laten we zeggen, het dekkleed. Het kleed wat het dak min of meer vormde. Dat heet ook de tabernakel. Dus niet de staande planken, de bedderen en de pilaren en hoe het allemaal maar heten mag. Maar de kleden die erover gingen, die worden ook als tabernakel, als tent aangeduid. Dat kan ook. En, maar het aardige is dat die kneden voor een belangrijk deel ook uit twee stukken bestonden. Namelijk een deel van 5 banen en een nog een stuk van 5 banen. En die 2 stukken aan elkaar vormden dan de tabernakel. Maar ze bleven los van elkaar. Dat wil zeggen, ze waren niet aan elkaar genaaid. Maar ze waren met, hoe heet het, haakjes geloof ik. En striklisjes is het woord geloof ik in de Statenvertaling. Aan elkaar gehaakt. Het bleef dus eigenlijk los. Ook 2 delen dus, hè. Nou, hoe dan ook. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. Dat is dus het eerste deel van wat wij gewoonlijk de tabernakel noemen. En het eerste deel, dat kennen we ook als het heilige. Dat staat er ook achter, aan het eind van vers 2, welke genaamd wordt het heilige. En in dat deel van de tabernakel was de tafel, of de kandelaar staat er eerst, en de tafel en de toonbroden. Eerst wordt het zuiden genoemd, want daar stond de kandelaar. Dan de tafel aan de noordkant. Nee, ja, de kandelaar, de tafel en de toonbroden op de tafel. Wij missen in de opsomming iets. Dat is heel eigenaardig overigens in dit schriftgedeelte. Wij missen namelijk het reukofferaltaar. Er wordt altijd over gediscussieerd. Dat vind ik altijd aardig. Men discussieert namelijk of de beschrijving hier eigenlijk wel klopt. En of de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk wel het Oude Testament gelezen had. Waar staat hoe het ingericht was. Want als je in het Oude Testament leest hoe het heilige was ingericht. Dan lees je dat als je binnenkomt. Er staat aan de linkerkant, dus de zuidkant. Daar staat de gouden kandelaar. Aan de noordkant, rechts dus, staat de tafel der toonbroden. En min of meer in het midden, maar in ieder geval achterin, zo'n beetje in de buurt van het voorhangsel, stond dan het reukofferaltaar. Het zal wel in het midden gestaan hebben dan. Het reukofferaltaar. Dat wordt hier echter niet genoemd. Althans voorlopig niet. Maar daar kom ik zo op terug. Maar in ieder geval, deze artikelen, zal ik dan maar zeggen, deze attributen bevonden zich daar. En ze worden uitgebreid stuk voor stuk besproken in het Oude Testament. Ze hebben ook stuk voor stuk hun eigen betekenis. Maar daar ga ik nou niet op in. Ik ga meteen verder. Er staat namelijk in vers 3, maar achter het tweede voorhangsel, dat is wat wij gewoonlijk het voorhangsel noemen. En wat ook zo genoemd wordt in het volgende hoofdstuk. Namelijk in vers 20 van hoofdstuk 10 heet het gewoon het voorhangsel. Maar hier heet het tweede voorhangsel. Het is namelijk een gordijn. Wat is een voorhangsel? Het heet het tweede omdat het toegang gaf tot het tweede tabernakel. Het tweede heiligdom ofwel het heilige der heiligen. Want zo heet het hier ook in vers 3. Daar staat maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. 2 tabernakelen dus, maar hier bovendien genoemd het heilige en het heilige der heiligen. Dat was dus nog heiliger, betekent dat, hè? En daarin stond, volgens vers 4, een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. Maar nou zei ik het met opzet verkeerd, want er staat er niet dat het daarin stond. Er staat over dit heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt. Dat wil zeggen dat deze artikelen daarbij hoorden. En het eigenaardig is dat we in de beschrijving van het heilige het gouden reukofferaltaar missen. En dat we in de beschrijving van het heilige der heiligen hier een gouden wierookvat vinden. Terwijl dat in het Oude Testament weer niet genoemd wordt. Niet uitdrukkelijk, tenminste. De oplossing van het vraagstuk is heel eenvoudig. De gedachte is namelijk dat in het heilige, tegen het voorhangsel, of voor het voorhangsel, wat eigenlijk hetzelfde is, het reukofferaltaar stond. En vergis u niet, het reukofferaltaar was van goud. Dat wil zeggen hout overtrokken met goud. En daarop stook je niet reukwerk. Wat er gewoon gebeurde, was dat op dat altaar, maar eigenlijk een soort van statief of voetstuk, of hoe je dat maar noemt, en dat op dat altaar inderdaad een gouden wierookvat gezet werd, waarbij de kolen die ze daarin bevonden, het houtskool vermoedelijk dan, maar waarin de kolen die ze daarin bevonden inderdaad afkomstig waren van een brandofferaltaar wat buiten stond in de voorhof. Maar hoe dan ook, het werd dus gebracht naar binnen in zo'n gouden wierookvat. En als u het mij vraagt, werd dat gouden wierookvat gezet op het reukofferaltaar, dat daardoor een reukofferaltaar werd. Een heel eenvoudige zaak. Het is net zo'n eenvoudige zaak als het brandofferaltaar. het koperen brandofferaltaar, waar je strikt genomen ook niet op kunt blijven stoken. In de praktijk stookte men dus ook niet vuur op het reukofferaltaar, hoewel het wel zo heette. Maar het punt is dat het eigenlijke altaar niet het koperen ding was, want dat was slechts de buitenkant van het voorwerp. Maar in tegendeel, het koperen brandofferaltaar was inwendig gevuld met stenen of met zand of wat het maar geweest mag zijn, maar in ieder geval stof van de aardbodem eigenlijk, normaal gesproken stenen. En op die stenen werd inderdaad geofferd. Niet op het koper zelf, het koper was slechts de uiterlijke omhulling daarvan. Het hoorde wel bij elkaar, het was ook één geheel en het heette dan ook het koperen brandofferaltaar. Maar in de praktijk kwam het niet of nauwelijks met vuur in aanraking. Iets dergelijks geldt ook voor het gouden reukofferaltaar, wat dan in het heilige stond. Daarop stond het gouden wierookvat. En daar gaat het maar om. En wat er dan gezegd wordt hier, is dat dat gouden wierookvat behoorde bij het heilige der heiligen, en daarmee dus ook bij de Ark des Verbonds, die zich in dat heilige der heiligen bevond. Maar hier staat niet dat het gouden wierookvat ook daadwerkelijk in het heilige der heiligen was. Er staat, hebbende een gouden wierookvat, dat wil zeggen, het hoorde daarbij. Maar het kan erbij horen, niet door erin te staan, maar door ervoor te staan. Dat kan heel goed. En zo was het natuurlijk ook. Want het gouden wierookvat had een, of gouden wierookvat, ja, inderdaad, en het reukofferaltaar dus, had een functie die regelrecht in verband stond met de Ark des Verbonds die daarachter was. Dat is ook een heel eenvoudige zaak, want lees maar even verder. Er staat namelijk in vers 4 dat daarin was de Ark des Verbonds. En dan vers 5, en bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, zodat deze Ark des Verbonds, inclusief het verzoendeksel en de gerubs die zich daarop bevinden, een uitbeelding was van de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus, wel te verstaan, onder het nieuwe verbond. Wel nu, reukwerk is de uitbeelding van aanbidding. Dat staat in ieder geval nog een keer in hoofdstuk 13 van deze brief, een Hebreeënbrief. Reukwerk is aanbidding. En die aanbidding, dat eerbewijs, zoals uitgebeeld op het reukofferaltaar, was uiteraard bestemd voor degene die uitgebeeld werd door de Ark des Verbonds in het heilige der heiligen. En of er nou een gordijn tussen hing of niet, maakt blijkbaar niet zo geweldig veel verschil. Betekent blijkbaar dat hoewel dat reukofferaltaar met daarop dus dat gouden wierookvat in het heilige stond, het toch bestemd was om dienst te doen met betrekking tot het heilige der heiligen. En daar gaat het maar om. Daarmee zijn we er overigens nog niet, want er staat bovendien dat in dat het heilige der heiligen was hebbende een gouden wierookvat en de Ark des Verbonds. Uit het Oude Testament weten we dat die Ark des Verbonds daar inderdaad in stond. En hij was alom met goud overdekt, dat weten we. En dan staat er, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des Verbonds. Wel, daar is ook een misverstand over. Omdat wij dat begrip in welke, uit vers 4, ten onrechte lezen alsof het Nederlands is. Begrijp je me goed, dit is Nederlands wat we hier lezen. Maar het is een al te letterlijke vertaling van het Grieks. Niet omdat de vertaling onjuist is, maar omdat blijkt dat het niet in overeenstemming was met de situatie zoals die in Exodus beschreven wordt. De gang van zaken was namelijk dat weliswaar in het heilige der heiligen zich die ark bevond, de Ark des Verbonds, maar we lezen van de Ark des Verbonds dat daar niets anders in was dan de stenen tafelen. Daar staat er ook bij gelegenheid, dat er niets anders in was dan de stenen tafelen, dat wil zeggen de tafelen des Verbonds. Dat waren natuurlijk deze twee stenen tafelen die via Mozes dan gegeven waren enzovoorts. Die werden bewaard in de Ark des Verbonds, hetgeen een uitbeelding is van dat onder het nieuwe verbond de wet Gods, de stenen tafelen dus, de wet Gods geschreven zou worden in het binnenste, of gegeven zou worden in het binnenste, ofwel in het hart van de mens. Daarom heet het bij gelegenheid ook vlezentafelen, in de zin van dat het niet meer aan de buitenkant gedragen werd, maar dat het één geheel uitmaakte van de gelovigen. Zo staat het in Jeremia 31, als daar het nieuwe verbond wordt aangekondigd. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dat is een beschrijving van het nieuwe verbond. En het punt is dat de situatie in het Heilige der Heiligen inderdaad de uitbeelding is van het nieuwe verbond, waarbij het woord Gods, de wet Gods, gegeven wordt in het hart van de mens. En dat spreekt uiteraard gewoon over geloof, want door geloof wordt het in de mens geplaatst. Daar is op zich helemaal niks moeilijks aan. Maar het punt is dan dat de uitdrukking in, het voorzetseltje in, letterlijk vertaald uit het Grieks, in het Grieks een andere betekenis heeft dan in het Nederlands. Een ruimere namelijk. Het is niet alleen een aanduiding van plaats, zoals het dat in het Nederlands gewoonlijk is, maar het is ook een aanduiding van relatie. Dat wil zeggen dat men in plaats van het woordje in ook kan lezen bij. Want bij, in het Nederlands, betekent dat er een zekere relatie is. Het hoort bij elkaar. Dat wil zeggen, daar was de Ark des Verbonds alom met goud overdekt. En daarbij hoorden ook de gouden kruik daar het manna in was. Maar die stond er niet in. En de staf van Aaron, maar die stond er niet in. En de tafelen des Verbonds, en die stond er wel in. Maar van al deze drie dingen staat, het hoort erbij. Maar slechts van de tafelen des Verbonds staat dat ze erin waren. Wij vinden uitspraken daarover, hebben we alles terug in ieder geval in Deuteronomium 10. Vanaf vers 1. Te diezelfde tijd zeide de Heer tot mij, hou u twee stenen tafelen, zoals de eerste. Is ook wel leuk, want die twee stenen tafel die bewaard werden was niet het eerste stel, want het eerste stel was kapot gegooid door Mozes. En toen kwam er dus een ander stel voor in de plaats, en het moest nu bewaard worden in een kist. Dat is wat hier verteld gaat worden. Maar ook dat is een verwijzing naar het eerste verbond wat voorbij zou gaan en het tweede wat tot stand zou komen en zou blijven. Maar goed, hou uw twee stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken en ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafel die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittimhout enzovoorts. En precies zoals die staat in vers 5. Ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. Dat is wel waar, maar meteen erachteraan krijgen we vanaf vers 8 de beschrijving van de Ark des Verbonds die gebouwd zou moeten worden. En het punt is dan ook dat deze houten, oorspronkelijke houten kist later overtrokken werd met goud of vervangen werd door een andere houten kist die overtrokken werd met goud. En in de praktijk maakt dat natuurlijk geen enkel verschil. Eerst was het alleen een houten kist, later werd die kist overtrokken met goud. Dat is een uitbeelding in de eerste plaats van de Heer Jezus Christus, die mens werd, hier op aarde leefde uit geloof, met het woord van God gevuld, zou je moeten zeggen, en die stierf en uit de dood opstond, zodat de houten kist, beeld van de oude mens, overtrokken werd met goud, een beeld van de nieuwe mens. Gewoon een beeld van wedergeboorte dus. Het overtrekken van de houten kist met goud is dus gewoon een beeld van dood en opstanding. En in die inmiddels dus gouden kist werden sindsdien deze twee stenen tafelen bewaard. Daar is verder geen enkel probleem mee. En later vinden wij daarover het een en ander vermeld in 2 Kronieken, hoofdstuk 6. Waar niet de tabernakel, maar de tempel wordt ingewijd. 2 Kronieken 6, vers 11. Waar Salomo spreekt en zegt, in vers 11, ik heb daar de ark gesteld waarin het verbond des Heren is, het welk hij maakte met de kinderen Israëls. Dat wil zeggen, inderdaad alleen de wet. En tenminste, er wordt niet meer genoemd. En verder zouden we in het bijzonder even terug moeten bladeren naar 1 Koningen 8. Welke zeg je? 2 Kronieken? Oh, even wachten, 2 Kronieken 5. Vers. Oh, ik zit helemaal verkeerd te kijken. Wacht even hoor. Even geduld, ik vind het wel. 2 Kronieken 5, vers 10. Oh ja, er was niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had, als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen zij uit Egypte getogen waren. Inderdaad. Ik heb het trouwens ook hier in mijn aantekeningen staan, maar ik ging eerst naar 1 Koningen 8, want daar staat het ook, dat is hetzelfde, ja. inderdaad. 1 Koningen 8, vers 9. Bij de inwijding van de tempel eveneens. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypteland uitgetogen waren. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Er was dus alleen in de twee stenen tafelen. En wat betreft de kruik met manna, de gouden kruik met manna, zoals genoemd in Hebreeën 9 vers 4, wel eens heel eenvoudig, de kruik met manna is ook een uitbeelding van het woord Gods, net als de twee stenen tafelen. Het manna, daar werd immers van gezegd in Exodus 16, dit is het woord dat de Heere gesproken heeft. Dit is het brood wat de Heere jullie het eten gegeven heeft. Dit is het woord wat de Heere gesproken heeft. Kortom, het manna, lees maar Johannes 6, is een beeld van het woord van God, net als de twee stenen tafel dus feitelijk. En die kruik met manna werd niet geplaatst in de ark, maar buiten de ark. Hij hoorde erbij, maar we lezen daarover bij gelegenheid, met name in Exodus 16, vers 33 en 34, waar immers voor het eerst sprake is van dat manna. We lezen erover dan dat die kruik met manna geplaatst zou moeten worden voor de getuigenis, voor de ark des verbonds of voor het aangezicht des Heren, wat alle drie op hetzelfde neerkomt. Dat is geen enkel probleem. Het hoorde bij de ark. Dat wil zeggen, het was een van de losse onderdelen, zou je moeten zeggen, eigenlijk, van de ark. Maar bevond er zich niet in, maar buiten. Dat was dus min of meer zichtbaar. En hetzelfde gold voor de staf van Aaron. De staf van Aaron die gebloeid had. Dat is heel aardig dat het hierbij vermeld wordt, omdat de staf van Aaron eigenlijk uitdrukking geeft aan de kracht des onvergankelijke levens, op grond waarvan iemand definitief hoge priester zou worden. Dat is een heel eenvoudige zaak, want het staat in Hebreeën 7. Daar wordt gesproken over Melchizedek als type van Christus. Melchizedek, de hoge priester, vers 16, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods, daar heb je het weer, hè, vleeselijke inzettingen, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, niet volgens het oude verbond, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En ook dat wordt uitgebeeld in de figuur van Aaron, wiens autoriteit en wiens priesterschap in twijfel werd getrokken door het volk. En toen zei de Heer, nou dat zal ik eens even rechtzetten. Laten alle hoofden van de 10 stammen, van de 12 stammen van Israël dan hun staf werpen of leggen voor het aangezicht des Heeren, voor de ark des verbonds, was de bedoeling in elk geval. En dat gebeurde en de andere dag, nou de nacht overeengegaan, een andere dag, een nieuw verbond eigenlijk. Hè. De andere dag bleek dat de staf van Aaron tot bloei was gekomen. En de bloei bestond uit amandelbloesem inderdaad. Hetgeen betekent dat een stuk hout inderdaad van een amandelboom afkomstig was. De aardigheid daarvan is dat dus die staf, doordat die weer ging bloeien, een uitbeelding is van leven uit de dood. Onvergankelijk leven. De staf wilde niet dood, dat bleef maar bloeien. Hè? Terwijl de amandelboom zelf, waar hij van genomen was, in zichzelf, door zijn naam, maar ook door zijn functie in de Bijbel, een uitbeelding is van wedergeboorte, van leven uit de dood. De eenvoudigste verklaring is dan dat amandel in het Hebreeuws betekent vroeg opstaan. Het woord voor amandelboom betekent dat men vroeg opstaat, zodat het uitbeelding is van de eerstgeborene uit de dood. Hè? 'S Morgens vroeg op de eerste dag der week, weet je wel, dat verhaal is dat. En aan de andere kant is het ook de eerste boom die bloeit. Men zegt natuurlijk dat daar de naam van afgeleid is. Maar de gedachte is dat het de eerste boom is in Canaan die in het voorjaar tot bloei komt. Daar zal hij zijn naam misschien aan ontlenen, maar misschien is het ook wel andersom, weet je veel. Of is dat de occult? Dat kan ook nog natuurlijk. Hè? We noemen hem zo en daarom bloeit hij het eerst. Dat zou ook nog kunnen. Maar laat het maar even buiten beschouwing. Hoe dan ook, die staf van Aaron is de uitbeelding van opstanding uit de dood, van wedergeboorte of gewoon van de kracht van onvergankelijk leven. De ding had dood moeten zijn, die stok, maar niettemin leefde hij toch. En daar gaat het maar om. Dat is een uitbeelding van het latere hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek door zijn opstanding uit de dood. Overigens, De kandelaar, de gouden kandelaar in het heilige, was ook een amandelboom. Was in de vorm van een gestileerde amandelboom, hè? Met 6 takken, ja. 6 takken, aardig, hè? Heb ik u het alles verteld? Dat de 6 is een beeld van de mens, dat weet u, hè? 6 staat voor de mens en in het bijzonder voor de mens die als eerste en als enige uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt bij de zaken die bij God te doen zijn. Dat wil zeggen, 6 is niet alleen de mens, 6 is namelijk de mens Christus en in het bijzonder dus de mens die aan de rechterhand God zit als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is in veel gevallen de enige verklaring voor de 6 die dan ook die past in de context, in het verband waarin het voorkomt. Weet u wel, de Samaritaanse vrouw en de Heere Jezus hadden een ontmoeting omtrent de 6e uren. En dan zeggen wij, hoe kan dat nou? Want de Samaritaanse vrouw is toch in elk geval een beeld van de gemeente. Zou het toch de 5e uren moeten zijn? Hè? Want wij passen het meteen toe op tijdrekening en dus op nummering van bedelingen enzovoorts. Omdat het zo mooi concreet is. Maar dat is niet de betekenis, blijkbaar. Het is een verwijzing naar zijn hoge priesterschap, naar zijn eerstgeboorterecht. Samaria, eerstgeboorterecht, jawel. En dus zijn hogepriesterschap, want de eerstgeborene wordt hogepriester. De zoon des mensen, die hogepriester is geworden aan de rechterhand Gods. Dat is de 6, ja. En de amandelboom heeft dan ook 1 stam en 6 takken. Samen is dat weer 7, dat is ook heel interessant, maar daar gaat het nou even niet over. Goed, gaan we weer terug naar vers 4, waar we deze voorwerpen dus vinden. Ze behoorden bij de Ark des Verbonds. Ik heb me lang afgevraagd waar die voorwerpen dan zouden liggen, want eerst interpreteer je dat letterlijk en zeg je, hoe kan het nou als de hoge priester maar eenmaal per jaar naar binnen mag gaan? Hoe krijgen we dan dat die staf van Aaron en de kruik met manna geplaatst in het heilige der heiligen bij de Ark des Verbonds? De oplossing die ik daarvoor heb is heel eenvoudig. Ze stonden niet in het heilige der heiligen. Misschien wel hoor, dat kan heel goed. Maar ik denk, als u daar problemen mee hebt, stonden ze waarschijnlijk niet in het heilige der heiligen, maar gewoon in het heilige voor het voorhangsel. Waarom niet? Per slotverrekening wordt dat hier ook eigenlijk gezegd van het reukofferaltaar. Nou ja, de gouden wierookvat, dat komt op hetzelfde neer, dat stond op het reukofferaltaar. Uiteraard. Dat werd niet gebracht in het heilige der heiligen. Dat stond in het heilige, maar voor het voorhangsel. Gericht op, als het ware, gericht op het, op de Ark des Verbonds die zich daarachter bevond. Waar nog bij komt, dat als het goed was, de draagbomen van de Ark des Verbonds weer prikten in het voorhangsel, zodat je vanuit het heilige kon zien dat die Ark des Verbonds er inderdaad stond. Zodat het heel goed mogelijk was dingen te leggen voor de Ark des Verbonds, zonder daarbij het heilige der heiligen binnen te gaan. Er was alleen maar een gordijntje tussen. Nou, dat is het verhaal. En dat is van belang in dit schriftgedeelte, omdat in dit schriftgedeelte, en met name dan ook nog in Hebreeën 10, dat voorhangsel eigenlijk maar heel dun is. Maar ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, hè. Het is maar heel dun, zo van het hing er wel, maar dat was een zeer tijdelijke aangelegenheid, want eens zou het scheuren. Kan je nagaan hoe dun het was. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Dat wil zeggen, die scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen was maar zeer gering. En bovendien maar tijdelijk. Hij was er wel, maar vooruit. Het was maar een tijdelijke zaak. Bovendien hoorde iedereen te weten dat daarachter zich de Ark des Verbonds bevond. Men moest weten wat er zich daarachter zou bevinden. Dat voorhangsel hing er alleen, staat er dan in vers 8, om te beduiden dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg tot in het binnenste heiligdom, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel, het heilige dus, nog stand hield. Het is een betrekkelijk eenvoudige zaak. Iedereen diende te weten wat daarachter was. De dienst in het heilige was ook min of meer gericht op het heilige der heiligen, maar er was geen vrije toegang tot het heilige der heiligen. Maar dat het er was, is duidelijk. En dat eens het gordijn, de voorhangsel zou scheuren, dan wel opengaan, zou ook bekend moeten zijn. Nou ja, het zou opengaan door te scheuren. Maar dat zou men moeten weten. Dat het namelijk zou opengaan en verdwijnen, om de eenvoudige reden dat het heilige der heiligen de uitbeelding was van het beloofde nieuwe verbond. En daar wachtte men op. En vooruitgrijpend erop werd eenmaal per jaar de toegang even geopend, zodanig dat de hoge priester van het oude verbond inderdaad inging om daar op de grote verzoendag te offeren voor zichzelf en voor des volks misdaden, want zo staat het in vers 7. Nou, toch bezig ben, we hebben nog vers 5, waar staat boven, over, maar over en boven is ook hetzelfde, bovenop deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Dat vind ik een leuke uitspraak, cherubijnen der heerlijkheid, omdat dat de kortste verklaring is van de cherubijnen, de cherubs, die ik ken. Want wat is een cherub dan? Een seraf. Een seraf, ja. Maar nou op grond van dit vers. Wat is een cherub? Heerlijkheid, dat is het hele verhaal. Cherubijnen der heerlijkheid wil zeggen dat die cherubijnen heerlijkheid voorstelden. Bevestigt wat ik u al vaker heb voorgehouden, dat wij niet letterlijk cherubijnen kennen als levende wezens of zoiets. Ook niet serafs, dat zijn trouwens dezelfde. Integendeel, wij kennen ze alleen als typologische, symbolische figuren. Daar is niks bijzonders aan. Dat is een heel eenvoudig, een oud, een klassiek gegeven. Dat bepaalde dingen worden uitgebeeld in vormen die alleen maar in die vorm bestaan. Dat is alles. Ik moet altijd, eigenlijk moet ik bulderen van het lachen, maar soms moet ik huilen als ik weer eens lees. Ik heb van de week weer gelezen over paarden en over dat ze bereden werden en dat in de oudheid enzovoort begon men ineens op paarden te rijden. Dat moet in het zuiden van Rusland, tegenwoordig Rusland geweest zijn, zo'n beetje die buurt rond de Zwarte Zee. Daar schijnt men over het eerst paarden zijn te gaan bereiden. Nou, dat zal dan wel. Maar goed, dat zal dan wel. Maar en de Grieken die daar zo'n beetje in de buurt wonen, de eerste Grieken die dat zagen, die waren zo verbaasd, die dachten, ken je dat verhaal? Nee? Nou, die dachten dat ruiter en paard, dat die één wezen waren. En zij vonden daar ogenblikkelijk één woord voor uit, de centaur. Centauros, hè? De centaur. Die wij nog kennen uit de Griekse overlevering dan, de Griekse mythologie. En uit de sterrenbeelden natuurlijk. Een wezen van waarbij men een paard uitbeeldt. En in plaats van de nek en de kop van het paard vindt men de romp en het hoofd van een man. En dan moet ik lachen. Wat denken ze hoe dom die Grieken waren? Dat ze dat niet gezien hebben dan? Dat er toch twee waren? Wat een dwaasheid. Hè, dat je tot zulke gedachten komt. Het is gewoon een uitbeelding van de centaur. Hè, is gewoon een uitbeelding van iemand die half mens en half god is. Die aan één kant, bij wijze van spreken. Niet aan de voor- of achterkant, dat is niet het punt. Hè, maar die van de ene kant bezien, abstract dus. Hè, die van de ene kant bezien mens is, uitgebeeld door het lichaam van een dier. En die aan de andere kant God is, uitgebeeld door het lichaam van een mens. Dus een volmaakte uitbeelding van Christus, die inderdaad zowel mens als God is. Hij is die centaur. En lees maar na wat de Grieken over de centauren vertelden. Het zijn niet dat ze zich vergist hadden, dat vertellen ze er niet over. Want dat deden ze ook niet. Ze vertellen erover dat de centaur inderdaad de wijze was, waardoor de merendeel van de Griekse goden was opgeleid enzovoort. Fungeerde ze een beetje als pleegvader. Hij was de bron van onderwijs voor vele goden en halfgoden uit de Griekse mythologie. En daar gaat het maar om. Zo is het ook. Want de grote wijsheid die wij in deze wereld kennen is die dat God inderdaad gestalte zou aannemen en inmiddels heeft aangenomen in de gedaante van de mens, zodat hij zowel als God als als mens kan worden aangeduid en daarom de middelaar is tussen God en de mens en dus de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat is het hele verhaal. En dan zijn we weer terug in Hebreeën 9. Makkelijk is het, hè? Maar wat ik maar zeggen wil is dat zo'n centaur inderdaad zo'n geestelijke waarheid uitbeeldt. Dat is wat de Grieken gezien hebben. En niet de ruiter om paard. Kon het toch. Om de slechte ogen gehad hebben dan, hè? Wat een dwaasheid. En zo is het met veel meer dingen. Zo hebben we niet alleen de centaur, maar sfinxen in het algemeen. Die inderdaad hetzelfde uitbeelden. In principe namelijk het samengroeien van twee verschillende wezens. Twee verschillende naturen, hè? Heel eenvoudige situatie. En zo, dezelfde kennen we in de vorm van de griffioen. Ziet me nou binnen. Dat is een leeuw met een arendskop. Of is het een arend met een leeuwenkop? Nee, het is een leeuw met een arendskop. Ja, dat is het, ja. Ja, waarbij de koning over de aarde, de leeuw, en de koning over de lucht, de hemel dus, hè, bij elkaar verenigd zijn in één wezen. Dat is de vraag, wie is dat wezen? Wel uiteraard Christus zelf. De leeuw, zowel als de arend. Samen in één persoon, dat is het nou eenmaal. Maar niemand heeft ooit gedacht in het verleden dat zo'n beest echt bestond. Hè? Maar wij, intelligente, verontwikkelde westerlingen, wij denken dat zij dachten dat zo'n beest echt bestond. Nou, hè? Dan moet je toch lachen om zulke domheid. Nou goed, en, maar zoiets is ook aan de hand met die cherubs of cherubim. Het is puur een symbolische uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Ze worden ook gewoon geteld als vier, waarbij ze de verschillende aspecten van de Heer Jezus uitbeelden, zoals overeenkomt met de vier evangelisten, Matthäus tot en met Johannes bedoel ik dan maar. Hè. En ze worden altijd gezien rondom de troon. Op de troon zit gewoon een lam. Maar rondom de troon ziet men die cherubim, omdat ze de uitbeelding zijn van de heerlijkheid van degene die op de troon zit. Moeilijker is het niet. Bovendien staat het wel in de Bijbel hoor, want we vinden zo'n visioen in Jesaja 6. En in Jesaja 6 komt meteen een profetie over de verharding en blindheid van Israël, die immers niet in staat is om die heerlijkheid van de verhoogde Christus te zien. En Jesaja zegt daarover, Johannes haalt die profetie aan uit Jesaja 6 en zegt, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Oftewel, dit sprak Jesaja toen hij de heerlijkheid van Christus zag. Maar wat zag Jesaja? De Heer omringd door de serafs in dat geval dan. En daar gaat het maar om. De heerlijkheid zag je. De heerlijkheid van Christus wordt daarin uitgebeeld. En als in Ezechiël vier cherubim verschijnen, op een wat ingewikkelde wijze beschreven overigens, dan heet die verschijning in zijn geheel de heerlijkheid van Christus. Het heet niet alleen zo, het is het. Dat is het namelijk wat het uitbeeldt. Het is een volstrekt symbolische voorstelling van zaken. En dat vinden we hier terug. Bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. De cherubijnen die we uit het Oude Testament al kennen, zelfs al uit Genesis 3, overigens. Die uitdrukking geven aan de heerlijkheid van Christus. En zij beschaduwden en beschermden daarmee het verzoendeksel. De deksel dus van de Ark des Verbonds, het deksel van deze kist, waarin de tafelen, het woord Gods, dus bewaard werd. Allemaal een uitbeelding van Christus en de verheerlijking van Christus, die de wet vervuld heeft en in zijn binnenste bewaard. En daarna is het een uitbeelding van de gelovigen in het algemeen, die inderdaad de wet Gods in zijn binnenste geschreven heeft, die deel heeft gekregen aan een nieuwe schepping, hemelsburgerschap heeft ontvangen, zelfs deel krijgt en zelfs in zekere zin heeft aan de heerlijkheid van Christus, zoals uitgebeeld in de cherubim. Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Nou, en wat staat er? Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dat vind ik nou het aardige ervan. Hij noemt het wel en zegt dat hij er niet over gaat spreken. Dat betekent natuurlijk dat hij dat wel zou kunnen doen. En dat betekent weer dat er dus gedetailleerd over deze dingen gesproken zou kunnen worden. En dat het dan moet leiden tot dezelfde gedachtegang die hij hier in de rest, maar ook al in het voorgaande van dit Bijbelboek heeft ontwikkeld. Een van de redenen waarom hij er niet over spreekt is niet zozeer dat het uitgebreid zou zijn, maar is uiteraard omdat hij het niet nodig heeft voor zijn betoog. Hij neemt slechts een deel eruit, namelijk de figuur van de oudtestamentische hogepriester en zijn dienst, die in beeld is van de nieuwtestamentische hogepriester en zijn dienst. Maar alle attributen rondom die oudtestamentische hogepriester zijn natuurlijk tegelijkertijd attributen van de nieuwtestamentische hogepriester. En ik gebruik met opzet het begrip attribuut, omdat dat van oudsher het woord de aanduiding is van allerlei symbolische uitbeeldingen die in de kunst, het algemeen, in de beeldende kunst gebruikt worden om bepaalde zaken te identificeren. Ik geloof dat ik het wel eens vaker gezegd heb, als men Hermes, Mercurius in Latijn dan uitbeeldt, dan kun je hem herkennen aan de vleugeltjes aan zijn hielen. Niet omdat men dacht dat hij vleugeltjes aan de hielen had, maar omdat daarmee uitgebeeld wordt dat hij de snelle boodschapper der goden is. Enzovoorts. En het heet dan een attribuut. Nou, enzovoorts. Dan heb ik het nog niet eens over de Rooms-Katholieke heiligen, die ook uitgebeeld worden met allerlei attributen, anders zou men ze niet kunnen herkennen. Ja, heel eenvoudige zaak natuurlijk. Maar goed, wij zullen het er maar weer niet verder over hebben. Er staat hier ook, hè, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Maar dat betekent dat al deze dingen op een of andere wijze spreken over Christus nu. U moet daarbij bedenken dat het niet alleen maar gaat om voorwerpen met een of andere specifieke betekenis enzovoorts. En met andere voorwerpen met weer een andere betekenis. Nee, de gedachtegang hier is dat aan het hoofd van heel die oud-testamentische eredienst, inclusief alle voorwerpen die daarin betrokken waren, aan het hoofd daarvan staat de hoge priester. En wanneer men dus spreekt over de hoge priester, spreekt men tegelijkertijd over alle rechten van dienst zoals die onder het eerste verbond bestonden. Alleen, je kan ze niet allemaal tegelijk bespreken, dus worden een paar van die dingen genoemd en vervolgens weer weggelaten. Maar het neemt niet weg dat al die voorwerpen die daar dus bij betrokken zijn, uitbeeldingen zijn van de hoge priester van het nieuwe verbond en zijn dienst. Want hoe dan ook, de hoge priester deed dan misschien niet veel, maar hij was wel de man die verantwoordelijk was voor alle godsdienstige instellingen onder het oude verbond. En daar gaat het maar om. Spreekt men over één van die dingen, dan spreekt men dus over die hoge priester. En dus is het zo dat al die voorwerpen spreken over de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. En dat is ook altijd een mooie controle op de verklaring van alle Bijbelse typologie. Als het niet verklaard wordt op Christus, dan heeft het geen enkele betekenis. Dan is de verklaring namelijk niet goed. Het gaat over Christus en over niemand anders. Nou, dan staat er vervolgens, deze dingen nu al dus toebereid zijnde, en u merkt dat daarmee de draad wordt opgepakt van vers 2, want daar staat ook, de tabernakel was toebereid, hè? Wel, deze dingen al dus toebereid zijnde, zo gingen, terwijl die daar dus staan, dat is dan het decor waartegen het verhaal verteld wordt, hè? Zo gingen tegen dit decor de priesters in de eerste tabernakel. Te alle tijden, dat wil zeggen bij elke gelegenheid, wanneer dat maar voorgeschreven was. En ze gingen daar om de diensten te volbrengen. De voorschriften uit te voeren. En dat gebeurde gewoon dag in dag uit. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, niet de andere priesters, alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, met bloed, dat wil zeggen niet zonder bloed, dat is dus met bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Dat is ook een uitgebreide beschrijving van in het Oude Testament, maar het kan ik ook niet uitgebreider vertellen. In het algemeen is het zo dat het bloed wat hij meenam inderdaad gestort zou worden op het verzoendeksel, dus op de Ark des Verbonds, daar komt het op neer. En de eenvoudige betekenis daarvan is, want ik laat me niet ontgaan om dit nou nog eens een keer te vertellen, de eenvoudige betekenis daarvan is nog steeds dat aangezien bloed leven is, het leven dus medegedeeld werd aan de Ark des Verbonds. Zodat daarmee bepaald werd dat die Ark des Verbonds de uitbeelding is van de levende Christus. Bovendien is het het bloed van stieren en bokken, want zo wordt het verder genoemd in vers 12. Het bloed der bokken en kalveren, later heet het het bloed van stieren en bokken. Maar het is dat bloed wat daar gesprengd werd op het verzoendeksel. Maar de gedachte is dat het bloed van stieren en bokken net zo goed een beeld is van het bloed, namelijk het leven van de Heer Jezus Christus. En vandaar dan ook dat het bloed van die stieren en bokken inderdaad wordt overgedragen, overgebracht naar de Ark des Verbonds. Het is eigenlijk een soort bloedtransfusie, een beetje misschien wat te populair gezegd, maar niettemin, dat is het. Er wordt uitgebeeld hoe het leven van deze dieren, die gestorven waren overigens, wordt overgebracht naar die Ark des Verbonds die daarmee als het ware tot leven komt. Zodat de stieren en bokken die gestorven waren, als het ware verder leefden, bij gelijkenis heet zoiets, in de Ark des Verbonds en in het verzoendeksel. Dat is de gedachte. En daar komt nog bij dat dat bloed bovendien ook gesprengd werd volgens de voorschriften van, wat is het, nummer 16 is het geloof ik, de voorschriften van de grote verzoendag, Leviticus 16, hè? Ja, dat is het, Leviticus 16, dat volgens de voorschriften van de grote verzoendag dat bloed ook gesprengd werd, ik meen zelfs 7 maal, als ik het goed heb zo uit het hoofd, maar gesprengd werd voor de getuigenis, oftewel voor de Ark des Verbonds, waarbij niet alleen dus de Ark des Verbonds tot leven kwam, maar waarbij ook de weg naar de Ark des Verbonds toe tot leven kwam. Dat is de betekenis, die bedenk ik niet, hoewel het makkelijk genoeg te bedenken is, maar er staat namelijk in hoofdstuk 10. Want daar staat, vanaf vers 19, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, en uiteraard is bedoeld het heilige der heiligen, hè? Door het bloed van Jezus, dat is het bloed waarover wij nu eigenlijk spreken, op een verse en levende weg, een nieuwe en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. En dat is precies het verhaal, want die verse leven, die nieuwe betekent dat, die nieuwe levende weg is een weg van bloed, uiteraard. Een weg van leven. Dat is namelijk de weg die ontstond doordat het bloed van die stieren en bokken inderdaad gesprengd werd op de route naar de Ark des Verbonds. En dus voor de Ark des Verbonds. Zodat niet alleen de Ark des Verbonds leefde, maar ook de weg daar naartoe. Dat is die vers en levende weg. En dat is de weg die ingaat tot in het binnenste heiligdom door het voorhangsel, staat er, namelijk door zijn vlees. Bovendien wil ik er dan nog wel bij vertellen dat ik de indruk heb dat het bloed niet slechts gesprengd werd in het heilige der heiligen, maar ook in het heilige, eenvoudig omdat het heilige ook geacht werd voor de Ark des Verbonds te zijn. Dat is heel eenvoudig. Alles, alle andere attributen in de tabernakel waren voor de Ark des Verbonds. Alles stond voor de Ark des Verbonds. Dat is bij de inwijding, hè? Werden alle vaten van de dienst werden besprenkeld. En dat staat hier ook in Hebreeën, hè? Dat bijna alle dingen ingewijd werden door bloed en daarmee officieel geacht werden tot leven te komen. Maar alle voorwerpen van de tabernakel werden geacht zich te bevinden voor de Ark des Verbonds, zoals er staat. Zodat als er staat dat er 7 maal gesprengd zal worden voor de Ark des Verbonds, dan heb ik stellig de indruk dat het sprengen al begint meteen op de route vanaf het brandofferaltaar, want daar moest het vandaan komen uiteraard. Daar werden immers de dieren geslacht, gewoonlijk. En daar vandaan werd 7 maal gesprengd op de weg naar de Ark des Verbonds. Zodat daar inderdaad een verse en levende weg is die inging door het voorhangsel. Bovendien is dat in overeenstemming met wat er letterlijk staat in Hebreeën 10 vers 20, daar staat dat die verse en levende weg door het voorhangsel gaat. En als die verse en levende weg typologisch werd uitgebeeld door het sprengen van bloed op de grond, betekende dus dat die sprengen al begon, in ieder geval voor het voorhangsel. Maar ja, als het heilige zich bevindt voor de Ark des Verbonds, dan bevindt de voorhof zich uiteraard ook voor de Ark des Verbonds. En werd er dus al gesprenkeld vanaf de brandofferaltaar. En 7 maal wil kennelijk zeggen dat 7 maal bloed genomen werd en uitgegoten werd. Of 7 maal met de hand, ik weet niet hoe het goed met gedaan heeft. Maar in 7 afleveringen zou ik dan willen zeggen. Maar niet op 7 punten, dat denk ik niet. Maar hoe dan ook, het beeld uit een weg, een levende weg tot in het binnenste heiligdom. Daarnaast, ik kan het natuurlijk niet laten, daarnaast zouden we moeten lezen Johannes 14... Omdat deze gedachte, mijns inziens, de enige verklaring is voor de uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 14. En u weet, Johannes 14 werd uitgesproken onmiddellijk voorafgaande aan het zogeheten hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. Zodat het verband met het hogepriesterschap van Christus bijzonder voor de hand ligt. Maar ik kan het nou helaas niet verder uitleggen. Maar er staat dat de Heer zou heen gaan om plaats te bereiden naar in het huis des vaders, staat in vers 2. Maar de Heer zegt niet dat die vader God is, hoewel het duidelijk moet zijn. En hij zegt ook niet dat het de hemel is, enzovoorts. En in ieder geval is er iemand die het niet begrijpt. Dat was in elk geval Thomas, en die zei dus ook in vers 5. Heren, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En de Heer zei immers in vers 4, waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. Maar Thomas zei, nee, dat weten we niet. We weten niet waar u heen gaat. En als we niet weten waarheen, weten we ook de weg niet. Ken u ook van die mensen die ergens naartoe moeten en dan meteen op de kaart beginnen te kijken. Dus hoe ze dan rijden moeten, voordat ze eerst kijken waar ze heen moeten. Was het meegemaakt? Ik wel, meerdere malen. Hè? Het zijn meestal vrouwen, maar dat doet er nou niet toe. beginnen met hun eigen woonplaats en dan ongeveer die kant en dan rijden. Ja, welke weg zou ik nou nemen? Nee, je moet kijken waar je naartoe moet. Hè? Eerst. Waar je vandaan komt, oké. Okay. Maar waar je naartoe moet. Hè? Moet ik die eruit knippen, die opmerking? Ik denk het wel, hè? Ja, goed. Nou ja, ik zal op de band zetten, niet geschikt voor vrouwelijke luisteraars. Of alleen voor broeders. Maar hoe dan ook, men zou moeten weten waar naartoe. En dan kan men vervolgens nog eens kijken hoe men er komen moet. Hè? En dus zegt Thomas, wij weten niet waar je heen gaat. De volgorde had hij al wel goed, dat scheelt weer. Wij weten niet waar je heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En dan zegt de Heer, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dat is heel mooi op de wijze van Johannes. Een mooi stijlfiguur. Zelfs een hendiatris, zeg ik altijd, hè? Schitterende stijlfiguur, hendiatris. Dat wil zeggen, er worden drie woorden gebruikt terwijl er hetzelfde mee aangeduid wordt. De weg, de waarheid en het leven. Het is dus feitelijk de ware, levende, of eigenlijk van achter naar voor, de levende, ware weg. Dat is de gedachte. En de levende weg kennen wij inderdaad uit Hebreeën 10. De verse, daar is er dus een nieuwe, levende weg, hè? Een verse levende weg. En hier is het een ware levende weg. En dan weet u meteen wat waarheid is. Dat wat nieuw is uiteraard. Hè? Leuk hè, dat kun je ze al naast elkaar leggen. Ja. De verse, de nieuwe weg, is de ware weg. De oude weg was dus niet de ware weg. De oude weg leidt niet naar het gestelde doel. En de oude weg was het oude verbond. En die leidde niet tot het gestelde doel. Die kwam namelijk niet verder dan het voorhangsel. Want dat is wat in Hebreeën 9 natuurlijk wordt uitgelegd. Zie? De oude weg is dus eigenlijk helemaal geen weg, omdat het einddoel niet bereikt. Een doodloop, dat is een goeie. Hoe weten ze dat, hè? Prachtige uitdrukking, hè? Een doodlopende weg, ja, letterlijk. Want dat is de wet. Het leidt niet tot het doel. Maar de ware weg is een nieuwe weg, de weg namelijk van het nieuwe verbond. Nou, dan neemt u concordantie, zoekt u het woord weg op in Handelingen. Dan weet u precies weer hoe het zit, hè? Ja. Nou goed, ik ga maar weer terug naar Hebreeën 9. Waar dan staat dat alleen eenmaal per jaar, vers 7, alleen de hoge priester met bloed en zeer beslist niet zonder bloed inging in het heiligdom, waar hij dat bloed offerde voor zichzelf en voor de volksmisdaden. En offeren betekent naderbij brengen, oorspronkelijk. Ook moeilijk uit te leggen zo gauw. Maar dat is het, hè. Dat wil zeggen, het bloed werd naderbij gebracht. Dat leven van de mens eigenlijk werd naderbij gebracht. Namelijk, het werd gebracht tot God. En dat is ook precies wat er over het nieuwe verbond staat. Al in Hebreeën 7, vers 19. Want daar staat, want de wet heeft geen ding volmaakt, ook geen volmaakte weg. Ook geen ware weg dus. De wet heeft geen ding volmaakt. Mag er dan mooi uitzien, maar het is niet volmaakt. En dat betekent dat het het einddoel niet bereikt. Want dat is volmaakt, hè? Is het vol, dan heeft het de eindbestemming bereikt, is de gedachte bij dit woord. Maar de wet heeft de aanleiding van een betere hoop. Een betere toekomstverwachting. En wat die verwachting is, wat die hoop is, staat erachter. Hè? Door welke wij tot God naderen, genaken. Maar het genaken is de verwijzing naar het Hebreeuwse begrip offeren. Wat immers naderen betekent. Naderbij komen of naderbij brengen. Dus de wet, door de wet nadert men niet tot God. Maar de wet is een aanleiding van een betere hoop, waardoor men wel degelijk tot God nadert. Oftewel, de wet is de aanleiding tot of van een nieuw verbond. Een aanleiding wil zeggen, het leidt ernaartoe. Niet in, maar aanleiding. Het komt ernaartoe, het brengt je erbij, maar meer ook niet. Kortom, in andere woorden, de wet verwijst slechts naar het nieuwe verbond, maar is niet het nieuwe verbond. De oude verbond wijst naar de weg tot God, maar is niet de weg tot God. En de hoge priester ging in het heilige der heiligen, op de grote verzoendag, tot het aangezicht des Heren. Maar hij kwam niet voor het aangezicht des Heren. Want de Heer woont daar niet. Ja, hij zei van wel, maar hij woont in de hemel. Maar die ark des verbonds met daarop het verzoendeksel en de cherubim die de ark overschaduwden enzovoorts, zijn een beeld van de hemel. En het heilige der heiligen zelfs in zijn geheel is volgens de Hebreeënbrief een beeld van de hemel. Ja, dat staat hier ook in Hebreeën 9, maar dan ben ik inmiddels in vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het wereldlijk heiligdom uit verzeen dus. Het welk is een tegenbeeld, een type dus eigenlijk, antitype staat er, maar dat is ook een type. Het welk is een type, een beeld van het ware heiligdom. Maar in de hemel zelf, dat is dus het ware heiligdom. En zoals Aaron inging in het heiligdom dat met handen gemaakt is, zo ging Christus in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. Om nu te verschijnen, niet voor de cherubim en voor de ark des verbonds, maar om te verschijnen voor het aangezicht van God. Voor ons, terwille van ons. En dat is maar het verhaal. Als dus in het Oude Testament staat dat de Heer woont tussen de cherubim, dan betekent het de Heer woont in de hemel. En als men nadert tot die cherubim, nadert men niet tot God. Maar het is een uitbeelding van hoe men werkelijk tot God nadert. Maar onder het oude verbond kon men tot God naderen, theoretisch slechts door te naderen tot de ark des verbonds. Maar het beeld uit dat men slechts onder het nieuwe verbond tot God zou kunnen naderen. En niet tot de ark des verbonds dus, maar via of tot Christus. Want tot hem nadert men. En als men nadert tot Christus, als men komt tot hem, want dat is de uitdrukking dan, hè. Als men tot hem komt, dan is men gekomen tot God. En dat is het verhaal wat hier verteld wordt. Er staat er ook gewoon in vers 8 van Hebreeën 9, maar daar was ik eigenlijk al. Daar staat, waarmee de Heilige Geest dit beduidde, want het heeft dus een geestelijke betekenis, al deze dingen, dat de weg tot in het Heilige der Heiligen, de weg des heiligdoms, nog niet openbaar gemaakt was. Het was ook maar een gordijn, het was geen deur. Het was maar een gordijn. Het was tijdelijk. Het zal dus voorbij gaan. Dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was. Maar door het ingaan daarin wist men dan in elk geval dat er zo'n heiligdom zou zijn. Of dat het er was. Maar zolang het gordijn dicht zat, was dat de uitbeelding van dat het nieuwe verbond nog niet was aangebroken. En daar zie je het. Je kunt dus niet denken dat het oude verbond de vervulling is van de belofte. Integendeel, het beeld juist uit dat de belofte nog niet vervuld is, want het gordijn zit nog dicht. Dus het tegenovergestelde. De weg des heiligdoms was nog niet openbaar gemaakt, zolang de eerste tabernakel, het heilige, nog stand had. Dat is heel aardig, want dat betekent dat volgens deze gedachtegang, bij het openen van het voorhangsel, het heiligdom, of het eerste tabernakel bedoel ik, geen stand meer had. Heb je dat ook gelezen? Moet je goed lezen natuurlijk, hè. Er staat dat, zolang dit voorhangsel er was, werd er uitgebeeld dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. En dat betekent dat het openen van het voorhangsel inhield dat als het ware de eerste tabernakel, het heilige dus, niet meer stand hield, niet meer bestond. En toch bleef het gewoon staan. Maar toch bestond het niet meer. Om de eenvoudige reden, dat is de eenvoudige verklaring die ervoor is, om de eenvoudige reden dat vanaf dat moment deze beide vertrekken één vertrek geworden waren. Toen was het alleen nog maar het heiligdom. Niet meer heilig of heilige der heiligen. Toen was het gewoon het heiligdom. Maar als je het al zou moeten noemen met heilige of heilige der heiligen, zou je het moeten noemen met heilige der heiligen. Want het heilige hield op te bestaan. Dat staat er eigenlijk. Het voorhangsel opengaat, maakt het wat voorheen het heilige was, deel uit van het heilige der heiligen. En dat is dan ook de enige verklaring voor de dingen in het heilige. Het blijkt namelijk dat als men ze bespreekt en bestudeert, dat ze wel degelijk uitdrukking geven aan de dienst die wij kennen onder het nieuwe verbond. Terwijl hier staat dat de voorwerpen in het heilige een beeld zijn van het oude verbond. Staat in vers 9. Toch passen wij het gouden kandelaar en de tafel der toonbroden en het reukoffer altaar toe op het nieuwe verbond. Ja, hoe kan dat? Nou, omdat voorhangsel open is.
Makkelijk zaad, hè? Zeggen we dan, hè? Ja, er is niks moeilijks aan. Het wordt daarbij getrokken. Het hogere is namelijk altijd zwaarder, overwegender, sterker. En het heilige der heiligen was hoger. En als het voorhangsel opengaat, wordt niet het heilige der heiligen getrokken bij het heilige, maar andersom. Het heilige wordt getrokken bij het heilige der heiligen. Het nieuwe verbond gaat dan ook niet op in het oude. Hoewel velen dat schijnen te denken, waarschijnlijk hebben ze er nooit zo diep over nagedacht, maar dat is weer wat anders, hè. Maar het nieuwe verbond gaat niet op of wordt niet ondergebracht in het oude. Het oude gaat op in het nieuwe en wordt daarin zelfs vervuld. Dat is het verhaal. Wij passen niet de nieuwtestamentische brieven toe op het Oude Testament, maar wij passen de oudtestamentische instellingen toe op het Nieuwe Testament, waarbij de letterlijke verklaringen van de nieuwtestamentische brieven van belang zijn. Die zijn overwegend, die geven het kader aan, geven de belangrijke letterlijke richtlijnen. En het oude past daarbij, omdat het er een illustratie van is, maar niet andersom. En toch wordt dat dikwijls gedaan, hè? Dan wordt het Nieuwe Testament en de geschriften van het Nieuwe Testament worden verklaard binnen het Oude en worden daarin ondergebracht. Op die manier trekt men het Heilige der Heiligen bij het Heilige. En dan moet je even doorredeneren, dat kunnen we vanmiddag wel, hè. Dat betekent dat aangezien het Heilige der Heiligen ook een uitbeelding is van de hemel en het Heilige een uitbeelding is van de aarde, dat men dus de hemel afbrengt naar de aarde. En dat men het hemelse, de hemelse dingen uit Efeze, het hemelse, hè? Dat men het hemelse onderbrengt in aardse zaken. En dat is precies in strijd met wat er in diezelfde Efezebrief staat. Want in de Efezebrief staat dat wij met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En u ziet, dat is ook vervulling van oudtestamentische typologie. Namelijk het voorhangsel is open en wat vroeger heilig was, of bij het heilige hoorde, hoort nu bij het heilige der heiligen. Het is allemaal de hemel geworden dus. Hè? Het oude is nabij de verdwijning. Ja, dus letterlijk over, maar dat is het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. Hè? Hebreeën 8, daar staat, als hij zegt, oftewel als hij spreekt over een nieuw verbond, de verwijzing is naar Jeremia, jawel, een nieuw verbond wordt aangekondigd in Jeremia, nou al veel eerder hoor, maar in Jeremia wordt het letterlijk zo genoemd, een nieuw verbond. Als hij spreekt over een nieuw verbond, zo heeft hij, door daarover te spreken, het eerste, het oude verbond, oud gemaakt. Vanaf dat moment is het oude verbond oud. Dat is heel gemakkelijk, hè? Want zodra je over een nieuw verbond spreekt, zijn er twee verbonden. Het eerste, het oude en het nieuwe dus, hè? Al was het maar in het spreken daarover, in het lezen van Jeremia. En om onderscheid te maken tussen die twee verbonden, blijft er niks anders over dan de wet aan te duiden als het oude verbond, zelfs al in de dagen dat het nog van toepassing was. In zekere zin. En dat betekent dat in de dagen van de Heer Jezus, de dagen van de apostelen dus ook, de wet al pakweg een jaartje of 600 moest worden aangeduid als het oude verbond. Alsof er al een nieuwe was. Wat was er niet, was over gesproken. De term bestond. Maar dat betekent te meer dat als er al 600 jaar gesproken werd over een oud verbond, dan wordt het langzamerhand toch eens tijd dat het nieuwe komt. En daar gaat het maar om. Daar moest men voor openstaan. En dus moest men openstaan voor een nieuwe hoge priester die dit niet geworden is wegens de wet des vleeselijke gebods, maar wegens de kracht des onvergankelijke levens. Maar toen ik kwam, werd hij verworpen. Dat was de gang van zaken. En hier probeert de apostel natuurlijk via de oudtestamentische typologie alsnog deze zaak recht te zetten en te wijzen op de bediening van Christus nu in de hemel. Hoe dat ook zij, er staat dat de eerste tabernakel nog stand hield een tijdje, hè, vers 8. Zolang het voorhangsel dicht was, hield dus de eerste tabernakel, dus het eerste verbond nog stand. Want, zegt vers 9, die eerste tabernakel was een afbeelding, een type dus weer. Een afbeelding, een afdruk, een voorbeeld. Een maquette. Een schema. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, dat wil zeggen de toenmalige tijd, de tijd die toen aanwezig was. Het was een afbeelding voor die tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, letterlijk dus. die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Met andere woorden, de tabernakel was een beeld van het oude verbond. En onder het oude verbond werden al deze offers gebracht. Maar in de praktijk bleek het onmogelijk om de gewetens van degene die die offers brachten te reinigen. En dat staat er allemaal maar zo in één zin. Hè? Knap in elkaar gezet, denk ik altijd. Hè? Zomaar in één zin. Het was een afbeelding voor de toenmalige tijd, in welke offers gebracht werden, die degene die offerden niet konden reinigen. Althans niet naar het geweten. En dat gaat om de binnenkant van de mens uiteraard. Maar naar de buitenkant werd men wel gereinigd. En dan heb je die leer over de diverse wassingen, zoals die in hoofdstuk 6 ook al even werden aangeduid. Wassingen zoals die bij het koperen wasvat enzovoorts. Maar dat was een uiterlijke reiniging. Een reiniging van het vlees. Maar de gedachte is natuurlijk meteen dat het hele oude verbond bestaat in, vers 10 staat het, bestaat in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses. En als je het mij vraagt, de term des vleeses slaat niet alleen op rechtvaardigmakingen, diezelfde rechten uit vers 1 dus, maar op alle uitdrukkingen die hier staan. Hè? Het zijn dus vleeselijke spijzen, vleeselijke dranken, vleeselijke wassingen op verschillende manieren en vleeselijke rechten in het algemeen. Daaruit bestond die dienst. Maar ze konden de mensen niet reinigen. Maar het bestond zo als een afbeelding van dat wat later zou komen. Oftewel, om dan even bij de tekst zelf te blijven, de eerste tabernakel, het heilige, was een afbeelding van het oude verbond, maar het oude verbond was een afbeelding van het nieuwe. Toeleiding tot die betere hoop. En die bestond, staat er, tot op de tijd der verbetering. Oftewel, die was opgelegd, want wetten worden opgelegd, was opgelegd tot op de tijd der verbetering. En daar staat dus de toenmalige tijd, uit vers 9, tegenover de tijd der verbetering. Wat dat betekent is makkelijk genoeg. De dientegenwoordige tijd is uiteraard de tijd van het oude verbond. En in het algemeen de tijd voor de dood en opstanding van Christus. En de tijd der verbetering van vers 10 is uiteraard de tijd van het nieuwe verbond. En dus in het algemeen gesproken de tijd na de opstanding van Christus. Let wel dat hier helemaal niet over bedelingen gesproken wordt, hè. Heeft er ook niet echt wat mee te maken. Het gaat puur om de dagen van voor de dood en opstanding van Christus en de dagen daarna. Het een noemen wij het oude verbond, gemakshalve, en het andere noemen wij het nieuwe verbond. Hoewel er natuurlijk onderling nog wat verschillen bestaan. Maar het is hier helemaal niet aan de orde. Maar er zou een tijd van verbetering zijn. Een betere tijd betekent dat eigenlijk, hè? En dat klopt natuurlijk, omdat we hier in Hebreeën lezen onder andere over betere dingen, een betere hoop, letterlijk hoor, letterlijk, een betere hoop, een beter hoge priesterschap, een betere bediening, een beter verbond, betere belofte, betere tabernakel, beter bloed, betere offers, een betere erfenis, een beter vaderland en een betere opstanding. Ik heb ze maar eens opgeschreven, want als ik het uit het hoofd doe, kom ik maar halverwege, hè. Vergeet ik de helft nog. Maar het staat er allemaal, wat ik nu zei. Die hele opsomming. Betere dingen namelijk. Waarbij je dus kunt concluderen dat het oude verbond dus slechtere dingen aanbiedt. Het is niet anders. Maar het oude verbond is een aanleiding van een betere hoop, inderdaad. Van een beter verbond, van een beter priesterschap en dat soort zaken meer. En al deze dingen worden gesteld tegenover vers 11, 9 vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, dat zijn betere goederen overigens, maar ze heet hier toekomende goederen, want al die betere dingen waren toekomende dingen. De dingen van het nieuwe verbond namelijk. Eigenlijk komt het ook overeen met de toekomende eeuw. Hè? Die tijd van verbetering is dus eigenlijk ook gewoon de toekomende eeuw. Waarbij de oude verbond de tijd is van de tegenwoordige eeuw. Maar Christus, de hoge priester der toekomende dingen, gekomen zijnde inmiddels, is door de meerdere en door de volmaakte tabernakel, die dus inderdaad niet met handen gemaakt is, en niet van dit maaksel, ook niet van zienlijke dingen, van stof, hè. En hij is Ook niet door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan. Maar er wordt wel even gezegd dat het bloed der bokken en kalveren een beeld is van het bloed van Christus. Want dat staat er dan dus.
Zodat de aardse tabernakel, het wereldlijk heiligdom, een beeld is van de hemel. En het bloed der bokken en kalveren, verwijs speciaal naar het bloed van de grote verzoendag overigens, een beeld is van het bloed van Christus, het leven van Christus. En daardoor is hij eenmaal, zoals de hoge priesters van het oude verbond, eenmaal per jaar, eenmaal des jaars uit vers 7, maar Christus is eenmaal ingegaan in het heiligdom, in de hemel zelf, een eeuwige, en dat betekent uiteraard een onvergankelijke, een onbeperkte, onbepaalde, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want onder het oude verbond moest het elk jaar, maar het hielp niks. En onder het nieuwe verbond gebeurt het eenmaal, niet per jaar, maar eenmaal voor altijd. En het eenmaal per jaar onder het oude verbond is een uitbeelding van het eenmalige offer van Christus, dat aan de basis ligt van het nieuwe verbond. En de korte zin is dus, maar Christus is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Dat is de korte zin, hè? Dan laat ik alle tussenzinnen weg. Vers 11 en 12. Maar Christus is eenmaal, met de nadruk op eenmaal dan, ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En dus inderdaad daarmee de gewetens van de gelovigen reinigende. En dan gaat hij weer over vers 13. Want in het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe. Hij kan het niet nalaten er even bij te vermelden. Hoewel de as der jonge koe niks met grote verzoendag te maken heeft. Maar ja, de as der jonge koe, dat verwijst naar het offer van de rode koe, rode vaas. Uit, wat is het, nummer 19, daar in de buurt? Ja? Wat sta ik je toch te vertellen? Nou goed, nummer 19 dan. Hè? Dat is een offer wat inderdaad maar eenmaal ooit gebracht werd. Eén koe, daarna nooit meer. Merkwaardig genoeg. Maar zo was het. En de as daarvan, de as van die koe, want die werd in zijn geheel verbrand. Zij werd in haar geheel verbrand. En de as daarvan werd vermengd met water en nog het een en ander. En die werd buiten de lege plaats bewaard. En als men onrein werd in de lege plaats, doordat men in aanraking kwam met de dood, een dode dus, hè. Als men onrein werd door aanraking met de dood, dan moest men gereinigd worden buiten de lege plaats, waar deze as der ontzondiging, of het water der ontzondiging heet het dan ook, bewaard werd. Buiten de lege plaats. En de aardige is dat op twee verschillende manieren dit offer van die jonge koe dan overeenkomt met de dienst van de grote verzoendag. Want de een is dat eenmalig was. En daarom een beeld van het eenmalige offer van Christus. En het andere is dat het bewaard werd buiten de lege plaats. Want het bloed van de bokken, van de grote verzoendag, werd dan weliswaar gebracht in het heiligdom. Maar het neemt niet weg dat het bloed van de bokken in de praktijk het bloed was van één bok. Omdat de andere bok, levend en wel, de lege plaats uitgestuurd werd. Die kon je waarschijnlijk vinden in de buurt van de as der ontzondiging. Hè? De as van de jonge vaars, weet je veel. Maar typologisch is dat de gedachte. Buiten de lege plaats namelijk was of de bok, de levende bok, die de grote verzoendag had overleefd. Of men vindt buiten de lege plaats de as der jonge koe ter ontzondiging. Beide spreekt over het eenmalig offer van Christus, waardoor het nieuwe verbond tot stand kwam. En dus staat er, in het bloed der stieren en bok en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, want dat is wat met de as der jonge koe gebeurde, hen heiligt tot reinheid des vlees, tot vleeselijke reinheid, want het was een zichtbare vleeselijke zaak. Wel, hoeveel te meer, daar heb je ook iets beters eigenlijk, hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten, niet uw vlees, maar uw geweten reinigen van dode werken. Daar heb je de dood. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dat is de gedachte dat dus deze
Oudtestamentische instellingen een beeld zijn van het bloed van Christus, het leven van Christus dus, waardoor wij gereinigd worden naar het geweten. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Mocht u dat al vastgesteld hebben, dat we aan de buitenkant niet gereinigd worden, dan is dat niet overeenstemming met wat de schrift zegt. Maar het gaat maar om die binnenkant. Daar staat het toch? Dus inderdaad, wij zijn naar het geweten gereinigd van dode werken. En er staat, heel fijntje, staat er even bij waarom het gebeurd is. Ja. Niet omdat we het zo leuk vonden. Hoewel we het misschien best te leuk vinden, daar gaat het niet om. Dat staat er niet. Er staat om de levende God te dienen. En daarmee sluit deze gedachte aan bij Romeinen 6 bijvoorbeeld en andere schriftplaatsen, waar gezegd wordt dat degene die opgewekt wordt uit de dood leeft tot heerlijkheid des Vaders. Oftewel, tot heerlijkheid van God. Opdat wij goden leven zouden. En opdat degene die leven, 2 Korinthe 5, niet meer zichzelf zouden leven, maar zouden leven voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Kortom, waarom hebben wij het leven van het nieuwe verbond ontvangen? Het bloed van het nieuwe verbond, de wijn van het nieuwe verbond. Hè? Wel, om de levende God te dienen. Bevestigen dat God leeft. En aangezien wij God kennen in de gedaante van Christus, bevestigt het dat Christus leeft. Afgezien er nog van het feit dat vele woorden uit dit vers erop duiden dat het gaat om een levende Christus. Laat ik dat voor de goede orde erbij zeggen. Hoeveel te meer zal het bloed, dat is leven. Van Christus, dat is per definitie de levende. Die door de eeuwige, dat is dus leven. Geest, dat is leven. Zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Uw geweten reinigen van dode werken, dat is de dood. Maar daar zijn we van gereinigd. Om weer de levende God te dienen. Het is door de levende Christus waardoor wij met de levende God verbonden zijn. En dan staat er, daarom is hij de middelaar des nieuwe verbonds. Waarna gesproken wordt over zijn dood en opstanding, waardoor immers niet alleen het offer gebracht werd, maar waardoor bovendien de eeuwige erfenis tot stand is gekomen. Het onderwerp verandert hier een beetje, daarom ga ik ook maar niet verder. Maar waar de hoofdgedachte in dit schriftgedeelte lijkt me duidelijk genoeg, dat al de oudtestamentische instellingen, en niet alleen de instellingen, maar heel het Oude Testament, ons spreekt over een nieuwtestamentische waarheid. We dienen dus goed te beseffen dat we in het Oude Testament nieuwtestamentische waarheid vinden. He? Nieuwtestamentische waarheid niet omdat het onderdeel is van de wet, maar omdat het spreekt over het nieuwe verbond wat later zou komen. Het hele Oude Testament is feitelijk niks anders dan de bevestiging van de beloften die God gedaan heeft aan de mens. En ik zeg echt de mens in het enkelvoud. De beloften die God gedaan heeft aan Adam. Namelijk dat ooit een keer het zaad der vrouw zou verschijnen. En het zou de slang, het zaad van de slang, de kop vermorzelen enzovoorts. Eén grote bevestiging van de belofte. En daarmee de beloften die God in het Oude Testament steeds opnieuw gedaan en herhaald heeft. En het tragiek wil dat zelfs tot vandaag aan de dag vele mensen op verschillende manieren overigens leven onder de rechten van dienst in een wereldheiligdom, op wat voor wijze dan ook, zonder te beseffen dat al die rechten van dienst spreken over wat tot stand gekomen is in de onzienlijke wereld, in de eeuwige en nieuwe schepping, namelijk de nieuwe schepping die tot stand gekomen is in Christus. Want daar leven wij uit, als het goed is.